Dit is de Week van Nu Tech, onze wekelijkse podcast waarin we je bijpraten over technieuws van de afgelopen week. Mijn naam is Thomas Boerman.
En ik ben Colin van Hoek. En deze week gaan we het hebben over de enorme hoeveelheid datalekken die de afgelopen tijd aan het licht zijn gekomen. En hoe je nou voor kan zorgen dat jouw wachtwoord veilig is. En we kijken even terug op de ophef die is ontstaan over de Nederlandse en buitenlandse vloggers die steeds verder lijken te gaan.
Dit is de Week van Nu Tech. De afgelopen weken stonden bol van het nieuws over datalekken bij LinkedIn, Twitter, het Russische VK.com. Zelfs Mark Zuckerberg is gehackt. Zijn onze gegevens nog wel veilig, Colin?
Dat mag ik nu zeggen. Onze gegevens zijn denk ik nooit helemaal veilig, want we kunnen altijd gehackt worden. Maar de hoeveelheid wachtwoorden die de afgelopen tijd gelekt zijn, dat is wel heel, heel veel.
Namelijk boven de 250 miljoen. Als we ze even optellen, ik heb ze hier genoteerd.
Kijk eens aan.
Bij LinkedIn, dat is een lek uit 2012, maar dat is nu online gezet. 167 miljoen accounts. Bij VK.com, vroeger bekend als V-contact en niemand in Nederland gebruikte, maar in Rusland wel. 100 miljoen en er zou nog eens 70 miljoen bij komen. Twitter, meerdere miljoenen. Maar dat van Twitter moeten we even uitleggen, volgens mij.
Ja, het is niet helemaal zeker of Twitter nou zelf gehackt is. Ze zeggen er zelf vrij zeker van te zijn dat dat niet zo is. Dat klinkt niet 100% zeker, maar het lijkt er niet op. Waarschijnlijk is het afkomstig van de LinkedIn-hack. En hebben mensen hetzelfde wachtwoord gebruikt op zowel LinkedIn als op Twitter. En is het dus gekoppeld aan die accounts. En zijn er eigenlijk meerdere miljoenen mensen geweest die hetzelfde wachtwoord daar gebruikten.
Ja, want ik hoor al veel mensen vragen, maar ik heb mijn wachtwoord toch veranderd?
Maar dat is niet, als je dus inderdaad als LinkedIn gehackt is en je verandert je wachtwoord op LinkedIn, dat is dus niet voldoende, want die hackers hebben dan jouw wachtwoord dat misschien ook wel bij Gmail, bij Twitter, bij Facebook hetzelfde is en dan met hetzelfde e-mailadres wordt ingelogd en dan kunnen ze er natuurlijk zo bij. En Twitter heeft nu ook een onbekend aantal accounts ook gereset. Die mensen moeten hun wachtwoord nu opnieuw instellen. Maar dus nogmaals, dat lost het probleem voor die mensen niet op. Als je dat wachtwoord ook gebruikt bij Gmail, moet je het daar ook wijzigen. En überhaupt hebben wij wel een paar tips voor de mensen hoe ze kunnen voorkomen dat hun account gehackt wordt.
Nou ja, ten eerste, doe niet zoals Mark Zuckerberg deed. Hetzelfde wachtwoord overal gebruiken en ook nog een heel simpel wachtwoord gebruiken, namelijk da-da-da. Je zou iets meer verwachten van misschien wel de belangrijkste man van het internet.
Ja, dat is echt belachelijk.
Vervolgens is het ook heel belangrijk dat je gebruik maakt van de opties die worden geboden. Zoals Google bijvoorbeeld biedt tweestapsverificatie, zoals dat heet in een moeilijk woord, aan. Dat houdt eigenlijk in dat je via een speciale app een code krijgt die je naast je wachtwoord ook nog eens moet gebruiken. Eigenlijk wat je ook bij internetbankieren hebt.
Ja, precies. Als ik inlog op mijn Google-account op een nieuwe PC, je kan instellen dat je het altijd wil, maar ik heb alleen ingesteld dat het op vreemde PC's moet. Als ik dan inlog, dan moet ik mijn telefoon erbij pakken en nog een extra code intikken. Waardoor dus die hacker, als hij jouw wachtwoord heeft, daar niet genoeg aan heeft. Hij kan nooit zonder jouw telefoon inloggen. Hij moet je telefoon hebben en je wachtwoord.
Ja, want die code is uniek. Die kan niet opnieuw worden gebruikt.
Nee, maar het is natuurlijk wel lastig als je overal een ander wachtwoord gebruikt en dan zo'n code hebt. Maar dan moet je al die wachtwoorden ook nog eens onthouden. We hebben natuurlijk niet meer, zoals vroeger, een MSN-login en een Hives-account. En dat is het zo'n beetje.
Nee, iedereen heeft wel tientallen accounts. En daar is natuurlijk ook nog een andere oplossing voor. Dan heb je wachtwoordmanagers zoals OnePass.
En LastPass.
Dat zijn programma's die eigenlijk een moeilijk wachtwoord voor jou genereren. Zo moeilijk dat je dan never, nooit niet kan onthouden.
Nee, gewoon een willekeurige reeks aan cijfers en letters.
Maar die slaan dat vervolgens ook op in de cloud. En dan klik je dat programmaatje aan en wil je ergens inloggen. En dan heb je dat wachtwoord meteen.
En het programma heeft dus één centraal wachtwoord waarbij je daar inlogt en dan kan je bij al je wachtwoorden. Dat vinden mensen soms ook wel een gevaar natuurlijk.
Ja, je bent natuurlijk de sjaak als iemand dan dat wachtwoord achterhaalt.
Dus je moet daar ook een mega veilig wachtwoord voor hebben. Ja. En sowieso één die je nergens anders gebruikt. Dat lijkt me sowieso handig. En het is natuurlijk sowieso belangrijk om ook tweestapsverificatie aan te zetten bij LastPass.
Eigenlijk kunnen we wel concluderen dat het wachtwoord een beetje achterhaald is. Het wachtwoord bestaat al los van apps en websites gewoon altijd al. Ja. Het is gewoon een code om ergens binnen te komen. Dat is gewoon, komt uit de prehistorie. Al is het een gesproken wachtwoord of whatever.
Jij hebt het dood van het wachtwoord volgens mij al een keer verteld op nu.nl 2 jaar geleden, denk ik.
Nou ja, precies. Dus ik probeer daar nu nog een keer even een swirl aan te geven.
Maar er zit ook wel veranderingen in natuurlijk. Hè? Er zijn genoeg veranderingen die een beetje dat einde van het wachtwoord inluiden.
Ja, nou ja, zoals bijvoorbeeld de vingerafdrukscanner die we allemaal op onze telefoon hebben. Je hoeft geen wachtwoord meer in te vullen op je telefoon. En die ontwikkeling wordt ook langzaam met stapje bij beetje doorgevoerd naar de rest van het internet eigenlijk. Er wordt gewerkt al een tijdje aan een nieuwe standaard. FIDO heet dat. Het is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar het komt erop neer dat die dit soort manieren van autorisatie, zoals dat heet, door te voeren naar andere websites. Dat kan dan met een iris-scanner of met stemherkenning of met gewoon een simpele code of met een vingerafdrukscanner. En wat er vervolgens gebeurt is, die gegevens worden op je telefoon gecheckt. Die verlaten niet je telefoon. Die gegevens staan dus niet ergens op een server. Die blijven op je telefoon staan.
En dan kunnen dus ook niet gehackt worden. Dat is het voordeel daarvan.
Nou ja,
het kan natuurlijk wel.
Ja, iemand kan je vingerafdruk kopiëren op de een of andere manier. Er zijn altijd
manieren. Maar als LinkedIn gehackt wordt, dan staat daar geen vingerafdruk van jou.
Nee, eigenlijk wat deze methode van plan is, of wat al ergens her en der gebeurt, is dat die telefoon vervolgens zo'n unieke code aanmaakt en dat verstuurt naar die server van een Facebook of een LinkedIn of whatever. Dus je telefoon controleert die gegevens, er wordt zo'n codetje gestuurd en
dat is een unieke code, die is eenmalig te gebruiken.
Exact. Ja. En daar wordt nu hard aan gewerkt en dat begint langzaam een beetje overal een beetje doorgevoerd te worden. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel over een vingerafdrukscanner beschikken op bijvoorbeeld je laptop of een speciale app ervoor hebben. Of nou, ga zo maar door. Dus dat...
Ja, en gaan mensen het gebruiken dan? Hè? Op zich, het is gebruiksvriendelijk, dus je zou zeggen ja. Maar ik verbaas me dan ook altijd weer over, nu zijn al die sites gehackt of de wachtwoorden zijn gelekt. En dan krijg je bij heel veel lekken, krijg je een lijstje met de meest gebruikte wachtwoorden. En wat staat daar stevast bovenaan?
123456.
Ja, een combinatie daarvan. En als het nummer 2 is het 01345. En dan 123456789010. Het is denk ik, ja, het is ook zo makkelijk om een moeilijk wachtwoord te kiezen. En dat doen mensen ook niet. Gaan ze dan wel allemaal extra beveiligingsmaatregelen nemen door een vingerafdrukscanner te gebruiken of een iris-scanner?
Nou ja, ik denk, volgens mij is dat juist makkelijker. Want je hebt dan alleen maar gewoon één vinger nodig. En die heeft iedereen. Je hoeft niet meer duizenden of tientallen wachtwoorden te onthouden. Dat is hartstikke ingewikkeld. Ik gebruik veel verschillende wachtwoorden en die vergeet ik ook de hele tijd. Dus moet ik heel de tijd op, ik heb bij mijn wachtwoord vergeten klikken.
Ja.
Waardoor ik dan weer in mijn e-mail zo'n nieuwe code krijg. Ja, dat is fucking irritant.
Ja, heel onhandig. Maar het is in ieder geval verandering aan te komen. Alleen het gaat, zoals je zei, al wel even duren voordat iedereen zo'n laptop of smartphone heeft die dit biometrische wachtwoord ondersteunt. Dus tot die tijd gebruik verschillende wachtwoorden, gebruik moeilijke wachtwoorden en zorg ervoor dat je tweestapsverificatie aanzet.
En als je wil, gebruik een wachtwoordmanager. Maar ik kan begrijpen dat sommige mensen dat eng vinden.
Ja, Thomas, dan moeten we het nu ook nog even hebben over vloggers. En eigenlijk willen dat misschien wel helemaal niet. Want misschien moeten we die mensen geen aandacht geven. Maar er is heel veel ophef geweest de afgelopen tijd over acties van vloggers.
Ja, ten eerste natuurlijk meneer Willem Vink, die op een trein sprong en ging meeliften en dat filmde en dat fucking vet vond.
Op het dak zat hij dus.
Dat is natuurlijk levensgevaarlijk.
En illegaal.
Ja, ik kan me nog herinneren toen ik jonger was. Was er op een gegeven moment in mijn geboorteplaats ook een treinsurfer. En die kwam niet veel verder dan 500 meter. En die is toen voor ons overleden. Ja, het is gewoon levensgevaarlijk. En je kan je afvragen of je dat moet stimuleren. Of mensen moet inspireren misschien als vlogger. En daarnaast was er ook nog deze week de gezellige jongens van Gewoon Doen.
Ja, ja, dat was echt belachelijk. Die zijn met z'n vieren en die halen dan ook een soort
pranks.
Uitdagingen. Ja, pranks. Ze gaan een uitdaging aan en het was nu het geval dat ze meisjes en vrouwen gingen aanspreken in Rotterdam. En dan zeiden ze, ja, als ik jou in alle twee je borsten mag knijpen, dan krijg jij van mij 10 euro. Toen was ik überhaupt verbaasd dat mensen voor 10 euro zich in hun borst laten knijpen. Maar oké, dan kun je dan zeggen, je hebt toestemming gegeven, niks aan de hand. Vervolgens knepen ze natuurlijk in één van de twee borsten. En moesten ze natuurlijk eigenlijk nog een keer knijpen voor de 10 euro gegeven werd. Dus je werd geknepen, je tiet, maar je kreeg geen geld. En het is eigenlijk gewoon een soort aanranding. En het gaat een beetje van kwaad tot erger.
Seksuele misleiding wordt dit volgens mij officieel genoemd. Maar heb jij dit niet met in borst knijpen, maar ik heb dit serieus wel een keer op de basisschool gedaan met een ei. Twee eieren op iemands hoofd.
Ja.
En dan zouden ze een gulden krijgen. Ja, maar goed, dat werd niet gefilmd en dat was ook geen aanranding. Dat was wel
precies
vervelend.
Ik heb het idee dat mensen verder gaan. Zo'n ei op iemands hoofd stuk slaan is natuurlijk ook al niet leuk. En dat doe je dan één keer en dan kan je ook dingen van vinden. Maar Het lijkt, zeg maar, een soort van de vrouwenvernedering lijkt een beetje centraal te komen te staan. Dat zie je vooral in het buitenland. Er is nu ook een Amerikaanse vlogger die heeft de tampon van zijn vriendin ingesmeerd met een Spaanse peper.
Nee.
Waardoor dat, en gefilmd hoe dat meisje reageerde. Nou ja, hoe ze er vagina aan het uitspoelen was toen ze dat gedaan had. Dat soort dingen. En er zijn dit soort van vrouwenvernederen lijkt centraal te staan in die video's. En pranks zijn, kunnen best leuk zijn. Maar iemand net doen alsof iemand zijn kind dood is, bijvoorbeeld. Dat vind ik niet grappig. Zou ik in het echte leven niet grappig vinden. Maar dat vind ik op een vlog helemaal niet grappig. En het probleem is vooral dat die vloggers, of ze dat nou zelf doorhebben of willen of niet, ze hebben een voorbeeldfunctie. En daar kijken, Enzo Knol doet dit niet, maar ik noem even Enzo Knol als voorbeeld dat iedereen die kent. Die is heel beroemd en groot. En er zijn kinderen en die naar hem opkijken. En als dit soort van je opvoeding is, en je kijkt geen tv meer, maar je kijkt op YouTube naar vloggers, dat is prima. Maar als je dan alleen maar mensen ziet die die vrouwen vernederen of eieren op elkaars hoofdstuk slaan of op een trein surfen, ja, dat lijkt me niet heel positief.
Ik wil een hele kleine kanttekening plaatsen. Er zijn natuurlijk goede en slechte vloggers. Mm-hmm. Dat moeten we wel even onderschrijven.
Nee, oké, zeker. Ja.
Maar daar gaat het niet om.
Nee, maar inderdaad, we hebben het hier over een grote groep slechte vloggers die wel heel veel aandacht ook krijgen. En ik zag op Twitter ook iemand zeggen, ja, je hebt ook goede en slechte boeken. Je hebt ook goede en slechte tv-programma's. Maar iedereen kan zo'n
Arjen
vlog
Lubach
beginnen. Arjen Lubach was dit. Arjan, als je luistert, wat een slecht, slecht argument. Iedereen kan dit doen. TV-programma's die zijn nog een soort van geregisseerd en daar wordt over nagedacht door omroepen. En dit wordt gewoon op internet gegooid. En ik heb het idee dat mensen er niet altijd gewoon goed over nadenken. Want heel vaak bieden die vloggers achteraf een excuses aan omdat ze ineens denken, shit, ik ben echt te ver gegaan. Maar dan is het dat de laatste dingen al honderdduizenden, miljoenen keren bekeken. En een prank ten koste van iemand, nou, dat kan ik echt wel overleven, maar het gaat steeds verder. En ik ben wel benieuwd wat jij vindt wat YouTube als rol hierin zou moeten spelen, want...
Nou, dat vind ik het moeilijke, want ik wil ook niet als een oude lul klinken die zegt, oh, het moet allemaal veel beter worden aangepakt of moet worden goedgekeurd vooraf. Ja, dat stadium zijn we al lang voorbij en ik weet ook niet of dat goed zou zijn. Maar we zien bijvoorbeeld op Facebook dat je in Nederland althans niet iemand een geitenneuker mag noemen. Op YouTube mag je wel blijkbaar meisje in hun tieten knijpen, onder valse voorwenselen.
Ja.
En ik vind dat daar wel beter over nagedacht mag worden.
Ja, en ik zou ook best kunnen voorstellen dat YouTube gewoon een hele makkelijke regel kan instellen, waarin ze zeggen, als je iets illegaals filmt, dan halen we het eraf. Als je
de vraag is natuurlijk of dit ja.
Dat is duidelijk illegaal. Ja. Dan moet dat filmpje offline. We gaan niet video's van illegale praktijken op YouTube zetten. Als iemand een moord filmt, weet ik zeker dat ze dat afhalen. Ik ga wat een moord niet vergelijken met treinsurfen. Maar je begrijpt het punt. En YouTube had het best op de vlakte hierover. Ze hebben alleen gezegd dat ze zich wat betreft de video's die in Amerika rondgaan over vrouwenvernedering, dat ze zich daarvan distancieren, maar dat ze niet kunnen controleren wat mensen doen buiten het YouTube-platform. Want er wordt natuurlijk gefilmd en op YouTube gezet. Maar YouTube heeft natuurlijk geen rol in de activiteit daarvan. Nou, dus...
Waarom eigenlijk niet?
Ja, nee, dat weet ik ook niet. Maar je hebt in ieder geval wel een rol in de publicatie daarvan. Maar wat ook sommige critici suggereren, en ik wil mijn vingers hier niet aan branden, maar ik ga het waarschijnlijk toch wel doen, is dat YouTube natuurlijk ook leeft van deze bloggers. Die halen natuurlijk enorm veel views en advertentieinkomsten in. En dat zegt niet dat ze het daarom allemaal maar toestaan. Maar ik kan me voorstellen dat het voor hun wel een dingetje is om een heel strikt beleid te gaan hanteren.
Nou, ik vraag me dat af, hoor. Ik bedoel, volgens mij is het percentage gekke vloggers, volgens mij staat dat in het niets met de video's van Beyoncé of echt de miljoenen filmpjes.
Dat is ook wel weer waar. Het gaat er in ieder geval in Nederland wel heel veel over. Maar misschien is het wel allemaal een beetje opgeblazen de afgelopen tijd.
Nou ja, ik denk dat dit vooral aangeeft of duidelijk maakt wederom dat het internettijdperk waar we in zijn beland, iedereen de vrijheid heeft gegeven om dingen te publiceren. En dat daar soms ook duidelijk uit wordt dat waar vroeger media mensen, mediabedrijven soort van nadachten over dit soort dingen. En dat er ook processen voor waren in die organisaties. Kan nu iedereen iets online zetten. Dat gebeurt meteen. En dan is het, als het fout is het altijd direct te laat.
Ja, het kwaad is eigenlijk meteen al geschied. Maar laten we ons dan, om positief af te sluiten, niet meer richten op al deze negatieve verhalen over die gekkies. Maar laten we lekker gewoon leuke vlogs gaan kijken op YouTube. En niet te veel aandacht meer geven aan die gekke vloggers. Hoewel ik me bewust van ben dat wij dat net ook gedaan hebben.
Goed, dat was hem weer voor deze week. Volg ons op Facebook, Twitter, Snapchat, nu.nl, e-mail. Dat was het, of wel wat betreft de sociale kanalen. Ja.
Of via onze podcast, en die is er volgende week weer.
Tot dan.